vind het prachtig dat de zaal helemaal vol is. En dat er stoelen bijgezet moesten worden. Dat er dus meer mensen zijn dan dat de koster eigenlijk gerekend had. Het zou natuurlijk wel jammer voor die koster zijn als die de volgende keer weer net zoveel stoelen neerzet als dat er nu staan. En als er dan overblijven. Dus. En als het nog voller wordt, dan denk ik dat we naar de kerk moeten. Maar... Ik ben blij dat we elkaar vanavond weer mogen ontmoeten. Ik heb altijd nog de beste herinneringen aan de Bijbelkring die in de jaren dat ik eerder hier was zo geregeld mocht worden gehouden. En ik hoop dat we in dezelfde geest weer bij elkaar mogen zijn en dat de Heer dit werk ook wil zegenen. We gaan eerst samen zingen uit het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en want uw is het koninkrijk. Het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Zullen samen eerst bidden. Heere, ootmoedig danken we u dat we van u de gelegenheid krijgen om ook in deze kring samen uw woord te openen. En dat woord te overdenken. Uw woord, Heere, is datgene waar de dichter van zegt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart... en zinnen strelen. Zo had hij het ook leren kennen. En zo was het ook zijn vreugde geweest en zijn verlustiging. En zo heeft hij het mogen ervaren als het woord van de levende God, voedsel voor zijn ziel. Heere, wat hij daarin ondervond, dat kunnen wij niet missen. En nu hebt u ons dat woord gegeven, Heere, maar geef ons ook honger naar dat woord. Voedsel is er wel, daar hebt u voor gezorgd, maar nemen wij het tot ons? Van nature niet. Dan zijn we verzadigd, dan zijn we rijk, dan hebben we aan geen ding gebrek. Maar als u ons arm maakt en als u ons ontdekt aan onze nood en onze ellende en onze zonde en onze afhankelijkheid en ons gebrek aan alles, aan gerechtigheid, aan heiligheid, aan vreze Gods, dan wordt dat woord waarin ons al die dingen worden verkondigd en aangeboden juist zo waardevol. En dan krijgen we er ook lust in. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Heren, mogen we in die gezindheid vanavond ook bij elkaar zijn en op deze Bijbelkring zo op gezette tijden samen de schriften openen om te horen wat u ons ook in het midden van de week nog vanuit de Heilige Schrift te zeggen hebt. En heilig het dan aan ons hart. Geef dat het dienen mag tot ons onderwijs, tot vermeerdering van onze kennis van uw woord. Maar ook daar waar dat geloof gewerkt werd, dat het mee door de studie van uw woord mag worden verdiept en vergroot en verlevendigd vooral ook. En daar waar dat waarachtige geloof ontbreekt, dat uw geest het dan zal willen werken en dat uw geest uw woord dan zal nemen om in onze harten te werken. Dat waarachtige nieuwe leven, dat leven dat uit God is en dat tot God terugkeert. Zegen ons, bewaar ons voor de zonde, Heere. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren en die thuis deze Bijbelkring meemaken. Wees een ieder van ons goed en nabij en bewaar ons voor de zonde die ons altijd en overal aankleeft en omringt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik heb u in het kerkblad aangekondigd dat ik met u een brief uit het Nieuwe Testament zou willen bespreken. Ik wist toen nog niet precies welke dat zou worden. Ik aarzelde nog tussen twee brieven. Eén uit het werk van Paulus en één uit de algemene zendbrieven. De keus is gevallen op de brief aan de Filippenzen. Misschien dat u dat ook niet helemaal verwonderlijk vindt als u aan mijn intreetekst denkt, want die was ook uit deze brief. En ik herinner me dat ik toch in de loop van de tijden ook een aantal keren het woord van God in uw midden heb mogen bedienen uit dit geschrift van de apostel Paulus. Ik lees u echter niet uit de Filippenzenbrief vanavond. Waarom niet? Omdat ik met u vanavond eerst wil gaan nadenken over wat het woord van God zegt over de relatie die er bestond tussen Paulus, de schrijver van deze brief, en de gemeente van de Filippenzen aan wie deze brief gericht is. En hoe die relatie tot stand kwam, vinden wij in het Handelingenboek. En daar gaan we vanavond uit lezen, Handelingen 16. Dat is een lang hoofdstuk. Maar het heeft allemaal te maken met datgene wat vanavond onze aandacht vraagt. Ik lees u dit hoofdstuk vanaf vers 6 en dan tot en met vers 34. Handelingen 16, de versen 6 tot en met 34. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen en de geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren, en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schade stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten en hem buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dus als we vanavond beginnen met de bespreking van de brief aan de Filippenzen, de brief die de apostel Paulus vanuit de gevangenis aan de gemeente van Filippi geschreven heeft, dan willen we onze aandacht toch eerst richten op die hele bijzondere relatie die er geweest is tussen deze apostel en deze gemeente. De relatie van de apostel Paulus tot de verschillende gemeenten waar hij gearbeid heeft en waar hij ook mee gecorrespondeerd heeft, is niet altijd en overal dezelfde geweest. Er waren gemeenten waaraan de apostel op een hele bijzondere manier verbonden was. En een van die gemeenten waar de apostel zo op een bijzondere manier mee verbonden is geweest, is de gemeente van Filippi geweest. En het zal daar ook mee samenhangen dat deze brief een van de meest persoonlijke brieven is geweest. Dat deze brief een brief is geweest waarin nog sterker dan in andere brieven iets van de intimiteit naar voren komt. Van de relatie tussen de schrijver en de geadresseerden. Het is deze brief ook waarin meer dan in andere brieven de apostel iets van zijn innerlijk laat zien. Van zijn eigen geestelijk leven. En het is deze brief waarin de apostel dus zijn hart als het ware in zijn geschriften neerlegt. Zodat de Filippenzen dat zullen lezen. Nou, dat doet een mens niet zo makkelijk. Ik bedoel, er zijn mensen die heel makkelijk over hun innerlijk praten, maar dat zijn meestal toch uitzonderingen. Over je innerlijk spreken, dat gaat eigenlijk alleen maar als er een hele bijzondere vertrouwelijke relatie is. Als er een relatie van vertrouwen is, als er een relatie van liefde en hartelijke verbondenheid is. En ik denk dat het daaruit ook te verklaren is dat de apostel deze brief geschreven heeft zoals hij hem geschreven heeft. Ik zei zo pas al dat de apostel hem geschreven heeft vanuit zijn gevangenschap. Dat is de eerste gevangenschap geweest. De apostel heeft 2 maal gevangen gezeten en bij de tweede gevangenschap is geëindigd in zijn veroordeling en in zijn terechtstelling. In die tweede gevangenschap heeft hij bijvoorbeeld de tweede brief aan Timotheus geschreven, waarin hij uitdrukking geeft aan het feit dat hij weet dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is, dat hij als een drankoffer geofferd wordt. Maar in die eerste gevangenschap heeft de apostel sterke verwachting gehad. Hij heeft zelfs geloof gehad dat hij weer vrij zou worden. Dat hij geloof had in zijn invrijheidstelling blijkt bijvoorbeeld in zijn brief aan Filemon. Want hij schrijft het aan Filemon dat hij gelooft dat hij op het gebed van Filemon en anderen weer uit de gevangenis zal worden bevrijd. Die eerste gevangenschap van de apostel Paulus was ook nog niet zo drukkend, niet zo ernstig als de tweede. In die eerste gevangenschap was hij bijvoorbeeld in staat om met allen die hem wilden bezoeken over het evangelie te spreken. Hij kon vrienden ontvangen. Hij heeft, zoals het laatste hoofdstuk van de Handelingen ons vertelt, ook een groep Joden ontvangen. Die wel eens wilden horen wat de boodschap van de apostel was. Joden uit Rome die bij de apostel kwamen en met wie hij gesproken heeft over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij was wel voortdurend bewaakt, stond onder toezicht van een aantal Romeinse soldaten. Die waren er dan ook wel altijd bij, maar voor de rest had de apostel toch nog heel wat vrijheden. Nou, uit die periode dateert deze brief aan de Filippenzen. Wat was de directe aanleiding voor de apostel om deze brief te schrijven? Wel, we vinden dat in het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Als de apostel bijna aan het eind van zijn brief gekomen er zelf even op terugkomt. Toen ze in Filippi gehoord hadden dat de apostel gevangen zat, toen hebben ze die tijding met gemengde gevoelens ontvangen. Daar waren ze bedroefd over. En ze waren ook bezorgd over het lot van de apostel. Juist ook omdat zij van hun kant ook een sterke band aan Paulus hadden. En toen ze die tijding kregen, hebben ze kennelijk in Filippi, in de gemeente, een inzameling gehouden. Want zo was de gedachte, de apostel zal in zijn gevangenschap best behoefte hebben aan dit of dat, aan geld, aan goederen, aan kleding, aan de noodzakelijke levensbehoeften. En vanuit de verbondenheid aan Paulus hebben ze toen een inzameling gehouden en ze hebben één uit hun midden, met name Epafroditus, opdracht gegeven om naar Rome te reizen, wat op zich al een hele onderneming was, uit Filippi in Macedonië helemaal naar Rome. Ze hebben die Epafroditus opdracht gegeven om Paulus op te zoeken. en hem daar datgene wat ze bijeengebracht hebben te overhandigen. Paulus schrijft daarover als hij in hoofdstuk 4 vers 10 zegt, ik ben ook grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. En dan in vers 14, vers 15, en ook gij Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. En dan schrijft hij over zijn dankbaarheid voor wat hij van deze gemeente heeft ontvangen. Dat was welkom. Hij zegt er even wel bij dat hij dat nou niet schrijft omdat hij zozeer behoefte had. Dat hij er niet buiten kon. Want, en dan komt de apostel tot een van de rijkste geloofsgetuigenissen uit heel zijn werk. Hij heeft geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen hij is. Armoede, dat is goed. Als dat Gods wil is, dan is hij daar tevreden mee. Vergenoegd. Rijkdom, overvloed, dat is net zo goed als armoede. Als God hem dat geeft, overvloed, dan is hij daar ook vergenoegd mee. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar niettemin, het heeft hem goed gedaan, het heeft zijn hart goed gedaan, dat ze daar in Filippi aan hem gedacht hebben. Nochtans, vers 14, hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Maar nu is het tijd dat die Epafroditus teruggaat, want ze zitten in Filippi natuurlijk op antwoord te wachten. Ze zijn benieuwd, de liefde voor de apostel maakt hen ook benieuwd hoe de apostel het maakt, hoe Epafroditus hem aangetroffen heeft. En vandaar dat de apostel Epafroditus nu terugstuurt en dat hij hem bij zijn terugtocht deze brief meegeeft. Het is trouwens ook nodig tijd. Want eigenlijk had Epafroditus al veel eerder moeten terugkeren, maar dat kon niet. Dat staat in hoofdstuk 2. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden, vers 25, Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, uw afgezondene en bedienaar van mijn nooddruft, terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest, tot nabij de dood. Dus die Epafroditus is tijdens zijn verblijf in Rome ernstig, dodelijk ernstig ziek geweest. En dat heeft natuurlijk zijn terugreis vertraagd. En daardoor is de spanning in Filippi des te groter geworden. En nu is het dan inderdaad ook hoog tijd, nu God in zijn genade deze Epafroditus gespaard heeft en hem niet door de dood heeft weggenomen, nu is het nodig tijd dat hij teruggaat en dat hij ze daar in Filippi verslag gaat doen van zijn bezoek bij Paulus. Dat over de aanleiding van deze brief en over de plaats van afkomst van deze brief, Rome, de gevangenis en de aanleiding, dus de komst van Epafroditus en de terugkeer van Epafroditus. En dan nu, zoals ik u zei, naar dat hoofdstuk in het boek van de Handelingen, waar ons iets verteld wordt over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente van Filippi en waar we tegelijkertijd ook iets ontdekken van de manier waarop God deze apostel gebruikt heeft om die gemeente te stichten. De wijze waarop God van Paulus als middel gebruik gemaakt heeft om daar het heil van een aantal zondaren te bewerken. En dat heeft de band gegeven. En als wij dat nagaan in dit hoofdstuk, ik kan natuurlijk niet bij elk vers en bij elk onderdeel stilstaan, alleen de grote lijn vanavond. Als we dat in dit hoofdstuk nagaan, dan zult u zien dat de band tussen Paulus en Filippi een band is geweest in het woord. Hij zegt dat ook in het eerste hoofdstuk van zijn brief, dat ze gemeenschap aan het evangelie gekregen hebben. En er is geen sterkere band, er is geen betere band. Er is ook geen blijvender band dan de band die ons in het woord verbindt. En dat was het geheim tussen Paulus en die gemeente en dat was wederzijds. Nou, hoe is dat dan gegaan? Ik zei alleen de grote lijn vanavond. En dan zijn de drie aspecten die we vanavond in dit hoofdstuk even willen opmerken. In de eerste plaats worden we erbij bepaald dat God op een soevereine manier dat woord, dat evangelie naar Filippi gebracht heeft. De soevereine besturing van de Heilige Geest, waardoor dat evangelie in Filippi gebracht is. En dat wordt ons in het begin van dat gedeelte wat we gelezen hebben duidelijk gemaakt. Eerst in negatieve zin. Paulus was in Klein-Azië. Hij was aan zijn tweede zendingsreis begonnen en het begin van die tweede zendingsreis was eigenlijk eerst die steden waar ze op de eerste zendingsreis geweest waren nog eens bezoeken en die gemeenten daar versterken. En ook datgene wat er in Handelingen 15 staat, de besluiten van die vergadering in Jeruzalem aan die gemeente, die christelijke gemeente, bekendmaken. Maar als ze dat gedaan hebben, dan staat Paulus voor de taak, voor de vraag waar nu heen. Er zijn nog zoveel terreinen, ook in Klein-Azië, waar het evangelie nog nooit geweest is. En u weet, de apostel leefde bij, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Want nu vanuit die drang om medezondaren het evangelie te brengen, is hij toen gegaan. En wilde hij, zo lezen wij, eerst in Azië het woord spreken, in de provincie Azië. Maar hoe, dat wordt ons niet verteld. Maar het wordt Paulus duidelijk dat de Heere hem daar geen opening geeft. Die deur blijft dicht. Er valt een slagboom. En de apostel kan niet naar de drang van zijn hart die mensen in Azië het evangelie brengen. Dus dan moeten ze kennelijk anders, ergens anders heen. En zonder dat Paulus een speciale openbaring van de Heere, een aanwijzing van de Heere gekregen heeft, probeert hij het dan in Bithynië. En alweer is daar zo'n slagboom. De geest stond het hun niet toe. Ik kan u niet zeggen hoe de apostel dat geweten heeft, of dat van binnen was. Of dat dat door een woord door de Heilige Geest, langs welke weg ook gesproken, gebeurd is. Maar de apostel wist, hier mag het niet, hier moet het niet, maar waar dan heen? Op zich kan dat vragen oproepen. Hier heb je nou iets van het wonderlijke, van het onbegrijpelijke, van Gods leiding. En dat is natuurlijk op veel meer terreinen in het leven mogelijk, dat een mens ergens mee vastloopt en dat het doen van de Heere of het laten van de Heere een mens in grote verlegenheid kan brengen. Paulus had sterke drang om het evangelie te verkondigen. En in de provincie Azië en in de provincie Bithynië woonden toch Adamskinderen. Daar woonden toch verloren zondaren. Daar woonden toch mensen die net als ergens anders alleen maar behoudenis konden vinden door het geloof in de Heere Jezus Christus, door het bloed dat hij als zaligmaker gestort had. Ze moesten daar toch dan van horen. En nu kan de apostel dat woord daar niet kwijt. Hij kan het daar niet brengen. God staat het, de Heilige Geest staat het niet toe. U ziet, er is een stuk soevereiniteit in de wijze waarop de Heilige Geest ook zijn dienstknechten stuurt. Daar heeft tenslotte een mens ook niks in te zeggen waar hij heen moet en waar hij zijn moet en waar hij arbeiden moet en waar hij niet moet arbeiden. En in dat geheel van het soevereine bestuur van de Heere gaan er ook wel eens deuren dicht. Zo goed als dat er ook deuren open gaan. Wij lossen de vragen die daarbij opkomen niet op. Maar daar is het nu ook mee samenhangend als wij op de landkaart en op de wereldkaart kijken en we zien dat er allerlei streken in de wereld zijn waar het evangelie nog nooit geweest is. Of waar het maar nauwelijks geweest is. En als we dichter bij huis blijven, dan zien we dat er inderdaad ook in ons land, in ons eigen kleine land, streken zijn waar het evangelie diep wortel geschoten heeft. En waar dat woord van God beslag gelegd heeft op de hele samenleving. We kunnen delen van ons land aanwijzen waar de waarheid Gods rijk gevonden is geweest. Terwijl er ook streken in ons eigen land zijn waar het woord nauwelijks bekendheid heeft verkregen. Het kan zo dicht bij elkaar liggen dat een eiland als Goree over Flakkee rijk gezegend is met de waarheid Gods. Terwijl Voorne en Putten er eigenlijk maar mager afgekomen zijn, om het menselijkerwijs te zeggen. Daar zit goddelijke besturing achter. En wie zal de Heere daar nu over ter verantwoording roepen? Zoals het op alle terreinen, als het over de soevereiniteit Gods gaat, zoals het overal geldt, zal een mens dan moeten zwijgen. Uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. God beslist. Maar dan de positieve wijze waarop de Heilige Geest geleid heeft. Er gingen niet alleen deuren dicht, er ging ook een deur open langs een hele wonderlijke weg. Want Paulus kreeg een visioen, een nachtgezicht, en hij zag een Macedonische man. En die man die stond en die bad hem, kom over naar Macedonië en help ons. En hij zei het niet één keer, maar de wijze waarop het in het Grieks staat laat weten dat hij het bij herhaling zei, met grote aandrang zei. Steeds weer, kom over en help ons. En toen Paulus dat de volgende morgen aan zijn reisgenoten, Silas, Timotheus en Lucas is er intussen ook bij, vertelde, toen hebben ze met elkaar de conclusie getrokken dat in dat gezicht de Heere aan het woord was. En dat de Heere nu de weg wees in positieve zin. U moet zich dat proberen in te denken. Die mensen, vol van de drang om het evangelie te verkondigen, liefde tot zondaren, de liefde van Christus dringt ons. Ze liepen vast en ze konden dat woord nergens kwijt. Ze liepen vast ook met Gods leiding en de Heere gaf geen aanwijzingen. Er is wel een gebed geweest bij Paulus en bij zijn metgezellen, maar er kwam geen antwoord tot op dit moment. En toen hebben ze met elkaar overlegd. En ze konden toen tot geen andere conclusie komen dat hier een antwoord van de Heere was. En dat de Heere nu de weg wees en de deur opende. Ze moesten naar Macedonië. Ze moesten dus Klein-Azië verlaten, tegenwoordige Turkije. En ze moesten naar de overkant van de Egeïsche Zee. Ze moesten naar Griekenland, een gebied waar ze nog nooit geweest waren. Een gebied waar ze ook niet direct aan dachten. Want waarom zouden ze naar Griekenland gaan als er nog zoveel onbekeerde mensen in Klein-Azië zijn? Maar alweer God beslist. En wat moeten ze daar in Macedonië dan gaan doen? Natuurlijk, daar waren allerlei misstanden. Daar was het heidendom, daar was slavernij, daar was discriminatie. Daar was achteruitzetting van allerlei bevolkingsgroepen. Er waren allerlei sociale wantoestanden. Moeten ze daar wat aan gaan doen? Moeten ze daar hulp gaan bieden? Die Macedonische man had tegen Paulus gezegd, kom over naar Macedonië en help ons. Maar in welke vorm moet die hulp dan komen? Ze besluiten met elkaar en ze kunnen niet anders besluiten. Want de enige echte hulp die je een mens kan geven is niet dat je hem verlost van zijn armoede. En dat je hem verlost van zijn onderdrukt zijn. En dat je hem verlost van zijn gediscrimineerd zijn. Dat wil men vandaag wel hebben. Dat dat de boodschap van het evangelie is. Maar de enige echte hulp die aan een zondaar gegeven kan worden is. En dat besluiten ze, dat concluderen ze. Dat ons de Heere geroepen had om hen het evangelie te verkondigen. Dat is de enige hulp die mensen naar mensen kunnen geven. De hulp in de diepste, in de grootste nood, de nood van het zondaar zijn, de nood van het zonder God leven. En hoe wordt dat hersteld? Hoe komt dat weer goed? En in die overtuigingen gaan ze dan op weg. Ze zoeken een schip dat hen naar de overkant van de zee zal brengen. En onderweg krijgen ze bevestiging dat ze in de goede weg, dat wil zeggen dat ze in Gods weg zijn. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace. Dat wil zeggen, in een rechte koers geen tegenwind, waardoor ze moesten laveren, wat veel meer tijd zou nemen. In een rechte weg kwamen ze de volgende dag in Neapolis. Ze doen er zo kort mogelijk over. En Paulus en zijn reisgenoten mogen ook uit de weersgesteldheid en uit de voorspoedige reis concluderen dat inderdaad de weg die ze gaan Gods weg is. Ze hebben in het geloof geconcludeerd, de Heere roept ons en nu laat de Heere hem weten, en wat een zegen is dat, dat hij daar zijn bevestiging op geeft. En dan komen ze daar in Samothrace en ze komen in Neapolis en daar moeten ze dus kennelijk niet zijn, want vandaar gaan ze verder en dan zijn ze er in Filippi. Een Romeinse stad, een kolonie, een stukje Rome in Griekenland, een stad met Romeinse inwoners. Zoals de Romeinen dat wel deden in de veroverde gebieden, plaatsten zij een aantal van hun onderdanen in die omgeving om beter toezicht te kunnen houden op de gang van zaken daar. En zo was ook Filippi eigenlijk een stukje Rome in Griekenland. Maar voorlopig kunnen Paulus en Silas en de anderen nog niets beginnen. Want er staat dat wij ons in die stad ettelijke dagen onthielden. En het woord onthielden betekent eigenlijk zoveel als wij sleten de tijd. We brachten de tijd met niks doen door. Hoe komt dat? Omdat ze nog niet weten waar God hen hebben wil. Paulus zocht altijd de synagoge op als die ergens kwam. Maar die was er in Filippi niet. En waar moet hij dan beginnen? Hij heeft het een poosje niet geweten. En ik denk dat het opnieuw worstelingen en gebeden en verzuchtingen zijn geweest bij de apostel. Hij had die Macedonische man gezien, maar hier ziet hij hem niet. Hij had die Macedonische man horen zeggen, kom over naar Macedonië en help ons. Maar hier is er niet één die tegen hem zegt, Paulus, gelukkig dat je gekomen bent, want we zijn zo benieuwd om te horen wat de boodschap van het evangelie is. Er is er geen één. Er is er geen één die er naar vraagt. Er is er geen één die er naar zoekt. Er is er geen één die Paulus welkom heet. Hij is een vreemde en iedereen behandelt hem als een vreemde. En waar is nu die Macedonische man? En waar is nu die honger? Waar dat visioen, waar dat gezicht eigenlijk van leek te spreken. Waar zijn nu die mensen die honger hebben naar het woord van God? Worden ze nou gedwongen tot niets doen? Wat is er in Paulus omgegaan? Welke worstelingen heeft hij daar in die ettelijke dagen, in die periode van het niet weten, gekend? En weer moet hij wachten op een goddelijke aanwijzing. Maar wat Paulus ook gedacht mag hebben, en welke strijd hij ook gestreden mag hebben, het is wel duidelijk door alles heen, en dat wordt achteraf bevestigd, dat God hem daar wilde hebben. Er waren geen menselijke plannen die het allemaal veroorzaakt hadden. Het ging niet om toevalligheden, maar het ging om de soevereine hand en de soevereine besturing van de Heilige Geest. In het sluiten van deuren, in het openen van deuren, in het geven van een wachtenstijd en ook in het geven van een bevestiging door een voorspoedige reis. Een mens moet maar opmerken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Zo kwam het evangelie in Filippi. Dat had Paulus niet gezocht, dat had Silas niet besloten, dat hadden ze met elkaar niet overlegd. Dat heeft God gewild. God wilde daar zijn. En daarom moet alles eraan meewerken. En daarom worden die dienstknechten er ook voor ingewonnen om te volgen zonder vragen. Om achter de Heere aan te komen en het ook in Gods handen te leggen. Tweede, wat ons als grote lijn in dit hoofdstuk verteld wordt, is dat de Heere, dat de geest des Heeren op een machtige manier werkt. Zodat het evangelie daar in Filippi ook vrucht draagt. Het ging toch om de band tussen Paulus en Filippi? Nou, hij weet hoe hij er gekomen is. Hij weet hoe hij daar gekomen is, door God er gebracht. En hij weet ook wat daar gebeurd is, de machtige werking van de Heilige Geest waardoor het evangelie in Filippi vrucht is gaan dragen. We worden daar in vrij grote nauwkeurigheid van op de hoogte gesteld. Er worden ons 3 voorbeelden gegeven. Het voorbeeld van Lydia, het voorbeeld van die slavin met de waarzeggende geest en het voorbeeld van de stokbewaarder. Zijn dat nou 3 voorbeelden van waarachtige bekering? U zegt van Lydia geloven we het zeker. En van die stokbewaarder twijfelen we er ook niet aan. Maar die middelste, die slavin, we weten dat de boze geest, waardoor ze bezeten was, uit haar gedreven is, dat ze daarvan verlost is. Maar het zou toch ook kunnen zijn dat ze niet alleen van de boze geest verlost is, maar dat de goede geest, dat Gods heilige geest, ook in haar hart is komen wonen. En als dat zo is, dan hebben we hier inderdaad 3 voorbeelden waarin op een verschillende manier door de Heere, door de geest des Heeren gewerkt is. En er zijn grote verschillen tussen deze 3. Om te beginnen behoorden ze tot een verschillend volk. Lydia kwam uit dat Klein-Azië. Dat is ook alweer wonderlijk. Paulus was daar. En zij was er niet. En toch wil God haar hebben. Zij is in Filippi. Paulus moet haar achterna reizen. Oh, al moet de hele wereld omgereisd worden. Als God een zondaar wil bekeren, dan zorgt hij er ook voor dat het middel er komt. Al moet inderdaad zo iemand de hele wereld rondreizen. Maar zij kwam uit Klein-Azië, uit Philadelphia, of uit Thyatira. Die slavin was uit Macedonië. En die stokbewaarder was een Romein, uit 3 verschillende volkeren. Ze hadden ook alle 3 een hele verschillende positie in het leven. Lydia zat in de handel, purperverkoopster. Stokbewaarder was een functionaris in dienst van de Romeinse overheid. En die slavin had eigenlijk geen positie. Dat was een onbetekenend meisje. In dienst van haar werkgevers, die profiteerden van de kunst die ze verstond om te waarzeggen. In godsdienstig opzicht, ook al zo'n groot verschil. Lydia, heidin van afkomst, maar ze had met dat heidendom eigenlijk al gebroken en ze had zich aangesloten bij die Joodse vrouwen, bij de vereerders, bij de dienaren van de God van Israël. Hoe het allemaal gegaan is, maar ze had geen vrede meer met die veelheid van goden, met dat polytheïsme. En ze werd bekoord door het monotheïsme, de dienst van de ene God. En daar had ze zich bij aangesloten. Jodin was ze geworden, zeg maar, op een afstand Joden genoten. Terwijl die slavin een afgodendienaar was. En die Romeinse stokbewaarder, dat was iemand die de keizerverering beoefende. De keizer in Rome werd door hem, zoals door alle Romeinen, als een god vereerd. Maar het maakt niet veel verschil. Het maakt niet veel verschil of het nou Lydia of die stokbewaarder is. Als God gaat werken, werkt hij bij de een net zo onwederstandelijk als bij de ander. En moet hij bij de een deze weerstanden overwinnen en bij de ander andere weerstanden overwinnen, dan doet hij dat door zijn Heilige Geest. Dan breekt hij alles wat scheiding maakt af. Dan breekt hij door al de hindernissen heen. En wat voor afkomst de mens dan heeft, en wat voor positie in het leven hij dan ook heeft, en wat hij op zijn kerfstok heeft, en wat hij in zijn godsdienstige achtergrond is, het is ten diepste van geen enkele betekenis, want als de geest Gods in een mens gaat werken, dan vallen al die menselijke onderscheidingen weg. In Christus is geen Jood en geen Griek, geen barbaar en geen skiet, geen man en geen vrouw, geen vrije en geen dienstknecht. Want die geest brengt al die zondaren in wie hij werkt, langs de eigen wegen die de geest daarvoor kiest, tot datzelfde geloof in diezelfde zaligmaker. En Paulus heeft het gezien. Paulus is er getuige van geweest. Ik zei, hij heeft niet alleen geweten hoe hij daar kwam, Maar hij heeft ook geweten wat God daar door zijn dienst heeft verricht. Paulus heeft gezien in Filippi dat het evangelie, zo schrijft hij het in zijn Romeinenbrief, een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Ja, die geest heeft hem geleid, ook toen hij aan het werk was, toen hij zijn roeping mocht vervullen, toen hij gelegenheid kreeg om het evangelie te verkondigen. En wat Paulus niet deed en niet kon doen, dat heeft de geest toen gedaan. Dat is voor hem het wonder geweest. Niet dat hij daar preken mocht, dat was ook een voorrecht. Dat hij zijn woord kwijt kon, dat is ook een voorrecht. Maar dat hij op een gegeven ogenblik ook zwijgen mocht. En dat hij toen zien mocht dat God aan het werk was. Hij sprak daarbij dat groepje vrouwen aan de oever op die morgen van de Sabbat. Maar de Heere opende haar hart, Lydia's hart. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt dat in het evangelie van Marcus gebruikt wordt als het gaat over de genezing van die doofstomme. U weet wel de geschiedenis van Effata. Dat openen van de dove oren van die doofstomme wordt met hetzelfde woord beschreven als het openen van het hart van Lydia. Die oren waren dicht. En dat hart was net zo dicht. Maar ze was toch al bij de Joden gaan zitten, bij de Jodinnen, om over God te horen. En toch was haar hart nog dicht. Er was wel wat geweest in haar leven, maar je kunt dat nog niet het zaligmakende werk van de Heilige Geest noemen. Hij heeft haar daaronder het woord gebracht. In zijn voorzienige leiding en in zijn besturing heeft hij haar onder dat evangelie gebracht. En hij heeft ook het middel, het instrument, de prediker naar haar toegebracht. Maar wat Paulus nooit had gekund, dat doet hij, het hart openen. En dat kon ook alleen maar door een goddelijk wonder. Dat is ook alleen maar een goddelijk werk. En daarom, tot verwondering van de apostel, heeft hij dat gezien. Als Lydia straks vraagt, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En hij ging in haar huis, want hij geloofde het van haar. Hij geloofde dat dat goede werk in haar begonnen was. Hij geloofde van Lydia, wat hij aan de Filippenzen gaat schrijven in het 7e vers van het eerste hoofdstuk, dat ze gemeenschap gekregen heeft aan het evangelie. En bij die slavin ging het heel anders. Maar het was ook een werk van God. Het was door de naam van Jezus dat die boze geest uitgeworpen werd. Die slavin was op de hoogte van de boodschap, want ze liep dat de apostelen na te roepen. Deze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, welke ons de weg of een weg der zaligheid verkondigen. Maar door invloed van die boze geest waardoor ze bezeten was, spotten ze ermee. En daar kon God alleen een eind aan maken. Paulus niet. Hij noemde de naam van Jezus. En hij bezwoer die boze geest om uit haar te gaan in de naam van de Heere Jezus. Maar dat het gebeurde, dat deed hij niet. Dat deed die naam, dat deed de Heere Jezus. Dat deed de kracht Gods. En zo heeft hij ook op haar terrein, in haar leven, bewezen dat hij de Almachtige is. Een tweede wonder van Gods almacht, van Gods genade. En bij die stokbewaarder was het toch ook de Heere. Hij maakte die man toch anders. Die man was volkomen onverschillig als het ging over de zaligheid van zijn arme ziel. Hij had Gods dienstknechten bij zich in de gevangenis, maar hij heeft ze niet opgezocht om met ze te spreken en aan hen te vragen, vertel me eens wat ik nou moet doen om zalig te worden. Hij had er een welgevallen in dat die gevangenen gevangen zaten. Hij, zo lezen we, wierp ze in de binnenste kerker. Als je dat zo voorstelt dat die kerker laag gelegen was onder de grond en dat ze met een trap naar beneden moesten, dan zou ik er niet eens verbaasd van zijn als die stokbewaarder daarboven aan die trap Paulus en Silas een duw gegeven had, zodat ze in die kerker neervielen. Hij wierp ze in de binnenste kerker. Geen enkel medelijden met hen, hoewel hun ruggen bebloed waren vanwege de geesteling die ze al ondergaan hadden. Hoewel ze al leden en eigenlijk medelijden verdienden. Maar hé man, deze man kende geen medelijden. Zeker niet met deze Joden. En hij is 's nachts naar bed gegaan als iemand die totaal ongeïnteresseerd is en onverschillig is als het gaat om de zaligheid van zijn ziel. En hij nou ligt hij te slapen op de rand van de hel. En God stuurt een aardbeving. En de fundamenten van de kerker worden bewogen. En God neemt een tweede maatregel, een heel andere. Want als die man geschrokken door die aardbeving inspectie gaat houden en tot de ontdekking komt dat de deuren van de gevangenis openstaan en dat alle ketenen en banden losgemaakt zijn, dan kan hij geen andere conclusie trekken dan dat de gevangenen ontsnapt zijn. Natuurlijk, als gevangenen loszitten en de deur staat open, dan is het eerste wat de gevangene doet, zien dat hij wegkomt. Hij kan ook niet anders denken. En dan klinkt er ineens die stem van Paulus, doe u zelf geen kwaad. De man staat al met het zwaard in de hand om een eind aan zijn leven te maken. Want anders zal hij straks door zijn superieuren wel ter verantwoording geroepen worden. Dat al die gevangenen door zijn toedoen ontkomen zijn. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Maar wie heeft ze dan tegengehouden? Welke macht is er dan denkbaar die die gevangenen binnen die openstaande gevangenis houdt, terwijl ze alle gelegenheid hebben om in het duister van de nacht te ontkomen? Wie heeft dat dan gedaan? Is dat dezelfde die aardbeving veroorzaakt heeft? En dan weet die stokbewaarder geen raad meer. Maar ondertussen ligt zijn hele leven ook omgewoeld. En zoals de fundamenten van de kerker bewogen werden, zo zijn de fundamenten van zijn leven ook bewogen. En in één keer staat hij voor die werkelijkheid. Voor die werkelijkheid dat hij met God in aanraking komt. En nu klinkt het woord uit de mond van die mensen die aangekondigd waren door die slavin als dienstknechten van de Allerhoogste God. Dan moet hij bij hen zijn. En dan moet hij van hen het woord horen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dan klinkt hem daar dat woord in de oren. Gelooft in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. En is dat dan het punt waarop alles beslist wordt? Is dat dan de wending in zijn leven? Doet Paulus het? Paulus mag tot hem het woord spreken. Paulus mag dat woord ook straks verder, later in de nacht, nog uitvoeriger verkondigen aan hem en aan alle die in zijn huis zijn. Maar het is de Heilige Geest die het werkt. En als hij straks met verheuging tot de ontdekking mag komen dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig geworden is, dan is dat ook alleen maar te danken aan dat wonder van de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest. In al die gevallen werkte God. In al die gevallen heeft de apostel gezien dat het evangelie vrucht draagt en kracht doet. Hij deed het op verschillende wijzen, de Heer. Bij Lydia heel zachtjes en heel lieflijk. Alsof hij, mag ik het zo eens zeggen, door de achterdeur binnenkwam. Zonder dat de voordeur open hoefde te gaan en zeker zonder dat er op die voordeur gebonst behoefde te worden. Maar zo drong de Heere binnen in haar leven. Heel lieflijk en heel teer. Bij anderen werkte hij als een machtige stormwind. Als een aardbeving. Met groot geweld. Maar de uitwerking was dezelfde. Ze kregen in alle gevallen gemeenschap aan het evangelie. En daar is het nou begonnen, tussen Paulus en de Filippenzen. Tot zijn verwondering mocht hij het middel zijn. Maar meer ook niet. Want de Heere deed het. En wat was Paulus' taak? Alleen maar dat woord brengen. In al die omstandigheden en aan al die mensen die de Heer op zijn weg plaatst. En onder al die omstandigheden aan de oever van de Ganges. Of van de Gangites. Of in de kerker aan die stokbewaarder. Het, zoals ze geconcludeerd hadden toen Paulus ze vertelde van die Macedonische man dat de Heere hen geroepen had om daar het woord te spreken. Ingaan op de diepste noden van de zondaren in Filippi. En dan niet met een aangepast evangelie komen. En niet eerst eens kijken wat voor cultuur en wat voor context daar in Filippi is. Om dan ingaande in de speciale situatie een boodschap te brengen die misschien wel goed aan zou sluiten op de noden van dat hart van de mensen daar. Niks. Alleen het evangelie van de Heere Jezus Christus. Meer had Paulus ook niet. En dat maakte hem afhankelijk. En dan denk ik weer aan die dagen, die ettelijke dagen die ze daar sleten. Die ze daar doorbrachten zonder dat ze precies wisten hoe het nou moest en wanneer God een deur zou openen. Die dagen van werkeloos zijn. Die dagen van moeten wachten, die ook in het leven van een dienstknecht van de Heere kennelijk voorkomen. Ze moeten wachten. Met een drang in het hart om te werken, maar niet weten wat en niet weten hoe en geen woord te spreken hebben, omdat de Heere hen niet te spreken geeft. Zou Paulus toen ook niet beleefd hebben wat hij later in Korinthe beleefde. En wat hij in de eerste Korinthebrief ook onder woorden brengt. Ik was bij u in zwakheid. En in vrees en in veel beving. De apostel bezit niet zoveel. En hij kan het niet zo goed. Het enige wat God hem meegegeven heeft is het woord des Heren. En als hij dat gebracht heeft, staat hij machteloos. Want dan kan hij het nooit in het hart krijgen. Maar wat een wonder als hij dan ziet dat God dat doet. En dat dat woord daar niet meer afketst. En niet meer terugkomt. En niet verworpen wordt. God deed het werk. En de band tussen Paulus en de Filippenzen was dus de band in het woord. En dan nog een enkel ding, want het laatste van dit hoofdstuk laat ons dat ook zien. Hoe gaat dat dan verder? Nu, dan mogen de dienstknechten verder met dat woord. De dienaren van Christus mogen het werk gaan verrichten, opdat de vrucht van het evangelie bewaard zal blijven. Want nou is het een gemeente geworden. Dat waren bekeerlingen, Lydia, de stokbewaarder, misschien dan ook die slavin, Lydia en haar huis, de stokbewaarder en zijn huis. Maar het is een gemeente geworden. Paulus heeft daar het sacrament bediend. Ze werden gedoopt. Paulus heeft daar het woord verder verkondigd. Leest u maar in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En aan het eind van dat hoofdstuk, dan lezen we van de broeders. Dat is bewijs dat er ook een gemeente is ontstaan. Nog maar klein, maar toch een gemeente. De gemeente van de Filippenzen. En dan gaat Paulus straks weg met Silas. Volgende hoofdstuk vertelt dat. Maar Paulus en Silas gaan weg. En Lucas en Timotheus zijn gebleven. U moet maar eens zien, in vers 11 schrijft de schrijver van dit boek, wij. In hoofdstuk 17 vers 1 schrijft hij zij. Daar is Lucas niet meer bij. Waarom niet? Omdat Paulus hem daarachter gelaten had. En omdat Timotheus daar ook achter moest blijven. Waarom? Omdat ze dat woord verder moeten verkondigen. Paulus wordt ergens anders heen geroepen. Dat is hem ook duidelijk. Maar het werk in Filippi moet verder gaan. En zo heeft de apostel er dankzij de leiding die de Heere hem gegeven had ook voor gezorgd dat die gemeente van de Filippenzen verder leiding kreeg. En bij aanvang en bij voortgang is het werk van de Heere rijk tot zegen geweest. Ik denk dat hier de verklaring ligt voor die hele nauwe band die er tussen Paulus en de gemeente van de Filippenzen was. Zo nauw was de band met de gemeente van Rome niet, want die is niet door Paulus gesticht. En zo nauw was de band ook niet met de gemeente van de Colossenzen, want die is ook niet door Paulus gesticht. Maar hier wel, hij weet hoe die er gekomen is. Hij weet wat God daar gedaan heeft. En hij weet ook hoe hij daar weggegaan is, met een hart vol zorg, liefdevolle zorg voor die Filippenzen. En vandaar dat hij twee van zijn reisgenoten, die hij toch graag had meegenomen, heeft achtergelaten. Om voor het welzijn van die zielen, van die pas bekeerden in Filippi te waken. Het begin van die verbondenheid ligt dus in het woord. In de gemeenschap aan het evangelie. Het zat hem niet in allerlei visites. Het zat hem niet in allerlei sociale aangelegenheden. Vandaag ontaart helaas zoveel pastoraat en zelfs zoveel prediking in niet anders dan wat sociaal gedoe. Om het nog simpeler te zeggen, in wat gezelligheid. En de dienaren van het woord moeten vandaag van alle markten thuis zijn om de mensen bezig te houden en de aandacht van mensen te blijven boeien. En steeds moet er weer met allerlei nieuwigheden worden geëxperimenteerd. Maar u ziet, Paulus was uit heel ander hout gesneden. Paulus was mislukt als dienaar van het evangelie naar de normen van vandaag en naar de profielschetsen van allerlei mensen die een dominee een bepaald formaat willen geven. Wat deed Paulus? Hij preekte. Hij verkondigde het woord. Dat had hij begrepen. Dat God hem om hen daar het woord des Heren te verkondigen. En waar dat gebeurt, daar gaan harten open. Waar dat gebeurt, daar worden boze geesten uitgedreven. Waar dat gebeurt, worden afgoden verpletterd. Waar dat gebeurt, daar doet God nog wonderen. God geven dat we dat ook in ons midden mogen zien. Laten we samen zingen. Psalm 86. Vierde vers, en dan met name dat laatste gedeelte van dat vers. Heer, wat goon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. 86, het vierde vers. We zullen nu even pauzeren. Ik denk dat het nog altijd zo zal zijn dat er in de pauze, of vergis ik me daarin, koffie geschonken wordt. Ja, ik weet niet. Zo was het toch altijd, hè? Maar we willen daarna graag nog wat verder spreken over dit gedeelte wat we besproken hebben. En u krijgt gelegenheid om daar vragen over te stellen. Als u dat schriftelijk wil doen, dan is dat goed. Dan kunt u in de pauze uw vraag schriftelijk formuleren. En dan zal ik proberen daar straks een antwoord op te geven. Als er iemand is die het toch liever mondeling wil doen, dan kan dat natuurlijk ook. Alles binnen een bepaalde tijd natuurlijk. We gaan niet tot middernacht door. Waar woon jij nou tegenwoordig?
In de Zendrikstraat, hè?
Dat het misschien wel goed was om nu maar een einde te maken aan de pauze. Je kan altijd wel koffie blijven drinken, maar dat kun je tenslotte als je thuis bent ook nog. Zullen we weer gaan zingen? Het is denk ik ook weer de gewoonte, nog altijd de gewoonte, dat we ook een collecte houden. Straks. Oh, straks. We zingen dan nu Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Ik heb in ieder geval een vraag om mee te beginnen. De vraag luidt, is een weg van voorspoed, zoals Paulus altijd, een teken van Gods gunst? En kan een weg met tegenheden gezien worden als een weg niet naar Gods wil? Nou, laat ik bij het beantwoorden van deze vraag maar even blijven bij dat hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben. Je kan natuurlijk zeggen, in bepaalde opzichten was de weg die Paulus moest gaan een weg van voorspoed. We hebben daar even bij stilgestaan toen het ging over die zeereis. Dat ze zo kort mogelijk onderweg waren en daarin een bevestiging kregen dat ze in Gods weg waren. In ieder geval hebben ze onderweg daarheen geen tegenspoeden ondervonden. Paulus heeft dat later in zijn leven wel gehad. Als we lezen in Handelingen 27 hoe hij daar die 14 dagen in de storm op zee verkeerde. Nou, dat kun je inderdaad wel een weg van tegenspoed noemen. Maar dat was toen niet het geval. Aan de andere kant, Handelingen 16 laat ons zien dat, en nou spreek ik menselijkerwijze, dat de weg die Paulus moest gaan nou bepaald niet in alle opzichten een weg van voorspoed was. Hij had het evangelie verkondigd. Hij had een slavin van de duivel mogen verlossen. De Heere had hem daarvoor gebruikt. En het resultaat was dat hij gegeeseld werd. En dat hij met een pijnlijke, een bebloede rug in de gevangenis terecht kwam en dat hij in de stok, in de blokken gesloten werd. En dat is kwalijk een weg van voorspoed te noemen. Ik weet niet hoe het Paulus te moede geweest is, ja, op dat moment, maar het zou niet verwonderlijk zijn geweest als hij toen in angst en in vrees zich afgevraagd had: Heer, is dat nou uw weg? Moesten we daar nu voor naar Macedonië? En is dat nu de dank die we krijgen op de arbeid om anderen het evangelie te verkondigen? Maar als die al zo gedacht heeft, dan heeft de Heer hem van die gedachte verlost. Want wat we wel weten, en we hebben dat ook gelezen, te middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lof. Toen heeft de apostel iets gezegd, gezien van tegenspoed is niet altijd nadeel. Moet je verschil tussen maken, tussen tegenspoeden en nadeel, tegenspoeden en verlies. Tegenspoeden zijn nog niet altijd schade, zeker niet voor het geestelijke leven. Alle dingen, ook in de gevangenis zitten, ook gegeeseld worden, alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben, staat er in de schrift. En wat die tegenspoed betreft, ja, in dienst van de evangelie kun je eigenlijk niet anders verwachten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat heeft de Heer zijn kerk in het vooruitzicht gesteld. Maar nu wat breder gezien, niet alleen maar beperkt tot dit hoofdstuk en tot Paulus weg, maar in het algemeen gesproken, niet iedereen is geroepen om als Paulus het evangelie uit te dragen, maar iedereen heeft zowel zijn eigen gang door het leven, zijn eigen levensweg en zijn levensomstandigheden met voorspoed of tegenspoed. En daar kan een mens mee zitten. Je vraagt voorspoed, je hoopt op voorspoed, op gezondheid, op werk, op allerlei dingen, waardoor het leven niet zwaar en niet moeilijk is. En als de Heer dat geeft, mogen we dat dan altijd als zegen zien? Is dat inderdaad altijd iets waarvan wij mogen zeggen, zie je, dat is nou het bewijs van Gods gunst? Dat hangt er helemaal van af. Als de voorspoeden ons dichter bij de Heere brengen, ja. Maar als de voorspoeden ons bij de Heere vandaan halen, dan is het helemaal geen bewijs van Gods gunst. Van Israël lees je in Psalm 106 dat de Heere ze zegende, maar aan hun zielen zond hij magerheid. Dan kun je beter geen voorspoed hebben. Dat is juist een bewijs dat het een verzoeking kan wezen. Een mens kan ook zo, en dan denken we maar aan de uitleg die de Heer Jezus van de gelijkenis van de zaaier gegeven heeft. Door de zorgvuldigheden van de rijkdom en door de aardse beslommeringen kan een mens ook zo bezet zijn en zo bezig zijn dat zijn ziel er schade van leidt. En dan kun je wel zeggen, ja, de Heer heeft ons zo rijk gezegend en we hebben dit en dat en je kunt alles opnoemen, maar hoe is het met je ziel? Daar kun je aan afmeten of het Gods gunst was of niet. En dan is het omgekeerde ook het geval. Want dan kunnen we zeggen, ja, maar dit zit tegen en dat zit tegen en dat is moeilijk en daar worden we beproefd en daar hebben we gebrek. Ja, maar als die dingen ons nou dichter bij de Heere brengen en als ze ons aan de troon der genade binden en als ze ons de Heere echt doen nodig hebben en als we beleven, ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, dan kun je niet zeggen van een weg van tegenspoed is altijd het bewijs dat je in buiten de weg van de Heere gaat en dat de Heere zijn gunst onthoudt. Wel nee, de Heere kan wel eens op een hele wonderlijke manier juist in zo'n weg zijn gunst bewijzen. En daarom, als ik het allemaal samenvat, dan is er geen eenduidig antwoord te geven op wat mogen we er nou uit aflezen. Ik denk dat je altijd voor jezelf de vraag moet stellen, wat heeft het me nu gebracht? In voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig. Nou, kijk naar die vruchten en zoek aan die vruchten af te lezen of het de gunst van de Heere is. En dan is dankbaarheid in een tijd van voorspoed een bewijs van Gods gunst. Echte dankbaarheid, dat is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is echte dankbaarheid. En dan is geduld in tegenspoed ook een bewijs van de gunst van de Heere. Je moet niet naar die tegenspoed kijken, maar naar de vrucht die het uitwerkt. En of God daarin verheerlijkt wordt en of onze ziel daar baat bij heeft. Ik denk dat ik dat zo algemeen gesproken beantwoorden moet. Maar dat was de enige schriftelijke vraag. Ik geloof toch wel dat er nog meer vragen zijn. Wie? Alle in het belang van degene die via de kerktelefoon luisteren. Want wat er zo in de zaal gezegd wordt, dat is via de kerktelefoon niet direct hoorbaar en verstaanbaar. Dus de vraag is, die weg van de stokbewaarder, de bekering van de stokbewaarder, dat was toch wel heel bijzonder. De man werd niet zozeer door het woord tot bekering gebracht, maar door de uiterlijke omstandigheden. En de vraag is, gebeurt dat nu nog wel? Of moeten we dat inderdaad zien als iets dat heel buitengewoon is? Om bij het laatste te beginnen, ja, ik geloof dat je zeggen moet dat wat hier gebeurt gans bijzonder is. En dat zal ook wel samenhangen met de omstandigheden waaronder die stokbewaarder leefde. Aan de andere kant, dan zou ik het toch niet helemaal zo willen stellen dat de aardbeving, de uiterlijke dingen, zijn bekering bewerkt hebben. Dat God die gebruikt heeft. Want ik geloof dat het hele verhaal zoals ons dat in Handelingen 16 beschreven staat ook laat zien dat het woord daar toch ook een grote plaats in gehad heeft. Om te beginnen. Iedereen wist wat die slavin zei in Filippi. Iedereen wist, want ze deed dat vele dagen lang. Nou, Filippi was niet zo'n grote stad. Iedereen is daarvan op de hoogte geweest. Dat die slavin uitriep gedurig steeds maar weer, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Die welke ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, laat dat dan geen zuiver evangelie geweest zijn, maar daar zitten toch wel trekken van het evangelie in. En laat zij dat nou op een verkeerde manier bedoeld hebben, omdat die boze geest haar daar door sprak. Maar er is toch iets van het woord in geweest. Ze waren dienstknechten van de Allerhoogste God. Ze verkondigden de weg der zaligheid. Dat heeft hij geweten. Daar heeft hij niet naar gehandeld, daar heeft hij zeker niet in geloofd, want anders was hij naar Paulus en naar Silas toegegaan en had hij ze niet zo ruw, zo grof behandeld. Toen kwam die aardbeving. Waarom kwam die aardbeving? Omdat de man op geen andere manier tot stilstand kon komen. En toen kwam ook nog dat bericht, terwijl hij dus op het punt stond om zichzelf van het leven te beroven. Ik denk dat hij toen nog in zijn oude bestaan was. Maar toen kwam het bericht, en dat is ook evangelie geweest, doe u zelf geen kwaad. Als die waarschuwing komt tot een mens, in welke vorm dan ook, doe u zelf geen kwaad. Dan zit daar de oproep, de evangelische oproep tot bekering in. Doe u zelf geen kwaad, sla niet de hand aan jezelf. Je kan het uitbreiden, ga ook niet verder op de weg die van God afvoert, want dat is ook jezelf kwaad doen. En dan die boodschap waarin iets van de wonderen almacht van de Heere openbaar kwam. Ik liet dat straks ook voelen, want wij zijn allen hier. En in één keer wordt die man die al geplaatst was voor de majesteit in de schepping, en wie deed dat, die aardbeving veroorzaken, wordt die man ook geplaatst voor het wonderlijke dat daar een macht aan het werk is die gevangenen terughoudt, zodat ze niet wegvluchten als de deuren openstaan. En wie doet dat nu? Is dat dan die Allerhoogste God van wie hij gehoord heeft via die slavin? Is dat dan die God die Paulus en Silas tot hun God kennen? Dat is het moment waarop de Heere in zijn leven inbreekt. En dan komt die vraag. En dat is een wonderlijke vraag, want hij heeft die mensen een paar uur geleden nog naar beneden gegooid. Geen enkel respect voor hen. Ze waren geen enkel geloof waard. En dan gaat hij ineens die vraag stellen aan deze mensen, Paulus en Silas. Lieve heren, wat moet ik doen? Hij vertrouwt dat zij het antwoord op die vraag weten. En Paulus krijgt gelegenheid om het evangelie te... Want dat is natuurlijk helemaal het evangelie. Gelooft in de Heere Jezus Christus. Daar heb je de namen van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Daar heb je de belofte en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. En dat is het moment waarop, naar mijn gedachte, de stokbewaarder tot bekering komt. En dan blijkt dat, want dan haalt hij ze straks in huis. En dan gaat hij ze het woord verder laten verkondigen. Ze spraken tot hem het woord. Dan krijgt hij gelegenheid, Paulus, om nog veel meer te zeggen. En dan denk ik dat hij ook nog veel meer verkondigd heeft dan dat hij in die paar woorden gezegd heeft. En dat heeft de Heere gebruikt om die man echt verder tot bekering te brengen en tot geloof te brengen. Het zit niet zozeer in die enkele woorden die Paulus nog sprak toen hij daar in de kerker zat en toen die stokbewaarder daar in de deuropening stond, maar het zit voornamelijk in datgene wat er na die tijd gebeurd is in dat huis. Toen die stokbewaarder Paulus vroeg, vertel er nou eens meer van. En hij heeft heel zijn huisgezin en iedereen die er maar bij wilde zijn midden in de nacht uitgenodigd om te komen luisteren. En dan zie je dat de vruchten openbaar komen. Dan gaat hij hun striemen wassen en dan gaat hij ze eten voorzetten. En dan verheugt hij zich dat hij met zijn gehele huis aan de Heere gelovig geworden is. Ik denk dat het meer nog daarin ligt dan in dat moment wat hij daardoor leefde toen hij met het zwaard in zijn hand stond. En dan komen we toch weer bij de gewone middelen die de Heere gebruikt. Want de gewone middelen, en laat ik dat nou niet gebruiken, dat woord gewoon, om daar iets kleinerends mee te zeggen, want het blijft altijd buitengewoon, om het maar eens zo te zeggen. Het woord als middel in Gods hand is al een buitengewoon middel, maar dat is nu de weg die de Heere normaal gekozen heeft. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Nou, en zo is het bij Lydia gegaan en zo is het tenslotte ook bij die stokbewaarder gegaan. Door de dwaasheid van de prediking, ze spraken tot hen het woord. Ja. Nog meer vragen? De vraag is of er in Filippi een synagoge was en wat we verstaan moeten onder wat we in vers 13 van hoofdstuk 16 van Handelingen lezen, de plaats waar het gebed placht te geschieden. Ik denk dat we de conclusie moeten trekken dat er in de stad Filippi geen synagoge was. Dat hangt dan ook waarschijnlijk samen met het feit dat het een stad was die bewoond werd door Romeinen. Het was een stad die niet de normale ontwikkeling gehad heeft. Het was een kolonie, het was een vestiging waar de Romeinen een aantal van hun burgers hadden neergezet. En zoals dat in andere steden wel het geval was, kun je de conclusie wel trekken dat Filippi daardoor een heel gering aantal Joden had. Misschien zelfs nauwelijks enkele. Vandaar dat Paulus dus ook niet naar zijn gewoonte eerst naar de synagoge kon gaan. Daar stond geen gebouw, anders had hij daar ongetwijfeld heen gegaan, want dat was zijn gewoonte. En dat deed hij ook naar de regel die hij van de Heere zelf geleerd had. Het evangelie moet verkondigd worden eerst aan de Jood en ook de Griek. Het was nodig dat het evangelie eerst u verkondigd werd, zegt hij in de synagoge van Antiochië. En pas daarna, als zij het verwerpen, gaat hij naar de heidenen. Zo heeft de apostel het geleerd, zo brengt hij het overal in praktijk. Alleen in Filippi kon hij dat niet en heeft hij ontdekt in die dagen dat hij maar door die stad liep te dwalen, dat er toch een paar vrouwen waren die de Joodse godsdienst aanhingen. Of dat nou Jodinnen waren of dat nou net als Lydia een aantal vrouwen waren die bij die godsdienst van de Joden geïnteresseerd waren geworden. Ik weet het niet. Maar daar is hij heen gegaan. Dat leek dan nog het meeste op de synagoge. Die vrouwen konden geen synagogedienst organiseren. Vrouwen staan in het Jodendom natuurlijk, wat de godsdienstige samenkomsten betreft, toch helemaal aan de kant. De synagoge is echt een mannenaangelegenheid. Vrouwen kunnen daar wel zijn, maar die zitten toch altijd op een afzonderlijk gedeelte. En die hebben ook geen enkele bijdrage in de eredienst. Die doen de gebeden niet enzovoort. Die zitten echt achteraf. Nou, die vrouwen daar in Filippi, die hadden dan ook geen synagoge en ook geen synagogedienst. Het enige wat ze daar hadden was dat ze met elkaar baden. Ik leid dat af uit die woorden waar het gebed placht te geschieden. Maar een prediker kenden ze niet. Het was een gebedssamenkomst en meer niet. Nou, daar heeft Paulus toen zich bij aangesloten. En daar heeft hij, en dat hebben die vrouwen geaccepteerd, het woord, het evangelie verkondigd. Nou, dat was dan het enige wat hij daar vond. En voor de rest was er van Jodendom geen spoor. Wie nog? Ja, Rien. Ja, deze vraag heeft te maken met de versen 33 en 34 van hoofdstuk 16 uit Handelingen. De stokbewaarder werd gedoopt en dan wordt eraan toegevoegd en al de zijnen. Betekent dat dat daar ook zijn kinderen bij geweest zijn? En kan dat dan als een bewijs, een bijbels bewijs voor de rechtmatigheid van de kinderdoop gezien worden? En een tweede vraag die ermee samenhangt is naar aanleiding van vers 34. Wat verstaan moet worden onder de woorden dat de stokbewaarder zich verheugde dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En vooral die woorden aan God gelovig. Ja, wij geloven dat de kinderdoop alle recht van bestaan heeft. En daarom praktiseren we ook de kinderdoop. En worden de ouders die nalatig zijn in het aanvragen van de kinderdoop zelfs vermaand. Althans, zo behoort het te geschieden. Maar ik geloof niet dat wij de kinderdoop moeten proberen te verdedigen met een tekst zoals vers 33, want dan wordt het toch een wankele grond. Dan moet je eerst al veronderstellen dat al de zijnen ook kleine kinderen bevat. Maar dat kun je er niet met zekerheid uit aflezen. Het kan het betekenen, maar het hoeft het niet te betekenen. Je kunt die tekst van al de zijnen ook opvatten als zijn knechten, als die die gehad heeft, of zijn volwassen kinderen. Maar er staat nergens bij dat hij kleine kinderen had en dat hij dus kleine kinderen ook ten doop hield. Het kan het betekenen en ik geloof ook best dat die mogelijkheid aangenomen mag worden, maar je kunt het als bewijsgrond beter niet aanvoeren. Dat doet onze catechismus ook niet, dat doet onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook niet als het over de kinderdoop gaat, maar dan wordt gewezen op het verbond. Op de oud-testamentische praktijk en op de eenheid van Oud- en Nieuw Testament en de eenheid van het verbond enzovoort. En onder het Oude Testament werden de kinderen ook tot het verbond gerekend en kregen ze ook het teken van het verbond. Dat is een veel sterker argument dan het aanhalen van dit. En als je het eenmaal gelooft, op grond van andere plaatsen in de schriften, dat de kinderen ook gedoopt behoren te wezen, dan mag je ter bevestiging daarvan ook wijzen op zo'n tekst waarvan dan inderdaad de betekenis kan zijn dat daar, net als bij Lydia, ook wel eens kinderen geweest kunnen zijn. Wat ik wel geloof is dat de arbeid van de apostel Paulus niet alleen voor deze stokbewaarder tot zegen geweest is. Maar dat woord dat hij predikte daar midden in de nacht, dat woord dat hij predikte ook anderen geraakt heeft. En ook anderen, en dan kom ik bij die tweede vraag, tot het geloof gebracht heeft. Dat ze aan God gelovig geworden waren. Wat betekent dat? Ik denk dat je mag zeggen dat ze in God hebben leren geloven. In de God die Paulus predikte. En dat is de drie-enige geweest. En dat is de God en Vader van de Heere Jezus geweest. Ik denk dat als Paulus het evangelie verkondigd heeft, dat hij dat net gedaan heeft als dat hij dat in Korinthe deed. Hij verkondigt aan de Korintiërs dat hij zich niet voorgenomen had iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. En als hij in het kort op dat kritieke moment aan die stokbewaarder het evangelie verkondigt, dan is dat ook het evangelie van de Heere Jezus Christus. Paulus gebruikt daar niet een omhaal van woorden en hij heeft het niet over allerlei andere dingen, maar dan komt hij in één keer tot de kern van de zaak, tot het hart van het evangelie, en dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, als er staat dat hij tot hen het woord sprak, het woord des Heren sprak, dan is dat het woord van de Kyrios, van de Heere Jezus Christus. En dan heeft de apostel dat gebracht. En als die dan Paulus of Lucas en Timotheus daar laat, dan hebben Lucas en Timotheus in hun verdere arbeid dat allemaal nog wel uitgewerkt. En dan hebben ze er nog wel veel meer van gezegd. En dan hebben ze al de waarheid God stuk voor stuk uiteengezet in die ontstane gemeente van de Filippenzen. Als het gaat om de vraag wat betekenen dan die woorden dat hij aan God gelovig geworden was, dat hij aan deze God en aan deze zaligmaker gelovig geworden was. Hij had zijn zaligmaker gevonden. En daar kon hij ook getuigenis van geven. Het is allemaal in een paar uur tijd gebeurd. En dat is misschien het extraordinaire. Dat is misschien het, wat je natuurlijk wel meer vindt in de handelingen. Dat de apostel zoveel werk, zoveel zegen op zijn werk zag. Dat in hele korte tijd mensen radicaal omgekeerd werden. En van heidenen oprechte christenen werden. Hoeveel ze er op dat moment van wisten, dat kan ik u niet zeggen. Maar de kern van de zaak was er. En dat brak open. En daar konden ze ook verslag van doen. Want dat heeft die stokbewaarder moeten doen. Als dus evangelist Filippus met de kamerling onderweg is en als hij hem het evangelie verkondigt, u weet, dan vraagt die kamerling, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Filippus zegt, indien gij van ganser harte gelooft. En dan moet die kamerling eerst belijdenis afleggen van zijn geloof. Nou, Paulus zal niet anders gehandeld hebben. Paulus zal aan die stokbewaarder en aan die anderen die erbij waren gevraagd hebben, maar waarom wil je gedoopt worden? En ze hebben het toen moeten zeggen. Ze hebben er eenvoudig, maar toch gemeend en vanuit het hart verslag van gedaan. En Paulus heeft het overgenomen, zoals hij het van Lydia ook overgenomen heeft. Hij geloofde dat dat Gods werk was. Dat herkende hij. En hij had er vrijmoedigheid van beheren voor gekregen om toen ook het sacrament te bedienen, zonder enige aarzeling. En toen de stokbewaarder zo in zijn ziel niet alleen maar ondervond dat God hem het waarachtige geloof schonk, maar dat hij dat ook nog bezegeld kreeg, bevestigd kreeg in het feit dat hij toen het sacrament mocht ontvangen, toen heeft hij zich verheugd dat hij met zijn ganse huis aan de Heere gelovig geworden was. Zijn al die mensen nou bekeerd? Ik heb geen reden om te zeggen nee. Waarom zouden wij nu aan dat wonder van Gods genade gaan beknibbelen? Waarom zouden wij nou zeggen van, zouden ze nou allemaal bekeerd zijn? Stel voor dat hij daar 6 kinderen had, zouden ze nou allemaal bekeerd zijn? Allemaal gelovig geworden? Stel voor dat hij daar een aantal knechten had. Ja, dat geloof ik. Ze zijn allemaal tot waarachtige bekering gekomen. En bij Lydia in haar huis ook. En zo is die gemeente ontstaan. Zo kan dat laatste vers van dit hoofdstuk ook spreken van de broeders. Niet alleen die stokbewaarder Lydia en misschien nog een enkeling. Nee, die anderen ook, die hoorden er ook bij. Dan is het toch wel een krachtig en een heerlijk getuigenis van Gods overwinnende genade. Dan is het ook een heerlijk getuigenis van de goedwillendheid, van de welwillendheid Gods. Dan zie je hier dat de Heere niet uit is op het redden van één ziel hier en één ziel daar en uit dat gezin ook is één en uit dat gezin ook is één. Maar dat de Heere zo ruim is in het aanbieden van zijn genade en zo ruim is ook in het uitwerken van zijn genade dat hele gezinnen zalig kunnen worden. Wat een bemoediging ligt daarin. Ook voor vandaag. Gods arm is niet verkort en de Heere is niet gieriger geworden, mag ik het zo eens zeggen. De Heere is niet onwillig geworden om zijn genade te schenken, maar wat een ruimte ligt er, ook voor gezinnen, om de Heere te smeken. Heere, sla er niet één over, maar neem ze allemaal. We hoeven niet te denken, als er maar eens eentje van mijn nageslacht bij mag wezen. Maar je mag de Heere vragen, Heere, bij die stokbewaarder waren ze er allemaal. Dat kan toch nog. Nog één vraag. Of niet? De vraag is of er uit dit Handelingen 16 hoofdstuk ook conclusies getrokken mogen worden ten aanzien van hoe God een mens bekeert. Dat de Heere dat verschillend doet, dat weten we, maar hangt dat ook met karakter samen, hangt dat ook met leeftijd samen, hangt dat met allerlei andere factoren van het gewone leven samen? Ik denk het wel. Ik denk dat inderdaad het een heel verschil maakt. Is iemand onder de waarheid geboren en heeft hij van huis uit niet alleen de dingen meegekregen, maar heeft hij ook wat het uiterlijke betreft gewillig altijd dat pad bewandeld? Is die voor grote zonden bewaard gebleven? Of het iemand is, en dan neem ik een ander uiterste, die het allemaal achter zich gelaten heeft en overal mee gebroken heeft en de zonde gediend heeft. Of misschien iemand die helemaal van huis uit van niets weet en die gewoon geleefd heeft zoals de wereld leeft. Ja, ik denk dat er zeker verschil is in de manier waarop de Heer zulke mensen dan toebrengt. Er is de mogelijkheid, je ziet dat in de schrift ook. Neem nou twee andere voorbeelden. Paulus, die letterlijk van zijn paard moest vallen. Die neergeworpen werd. En die door hemels licht verblind werd. En die 3 dagen in de duisternis zat. Niet etende en niet drinkende. En die ook nergens meer aandacht voor had dan alleen voor de verlorenheid van zijn leven. Die zo met Gods machtige hand uit het zadel geworpen werd en van zijn hoge berg neergeworpen werd en een arme zondaar werd. En we weten daarnaast van een Timotheus, die van zijn jeugd af, zo zegt de apostel zelf, de schriften geweten heeft. En die aan de voeten van zijn grootmoeder gezeten heeft. En die van zijn godvrezende moeder onderwijs gekregen heeft. Dat maakt een hoop verschil. Dat maakt een hoop verschil. Dat wil niet zeggen dat Timotheus er makkelijker gekomen is dan Paulus. Ik denk dat we op moeten passen en veronderstellen dat het bij Timotheus allemaal heel geleidelijk gegaan is en dat hij eigenlijk van geen omkeer in zijn leven wist. In ieder geval heeft Timotheus ook geweten. 1 ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. De schrift spreekt ook van de tranen van Timotheus. Dus hij heeft ook wel geleerd wat het is om zondaar voor God te zijn. En heeft ook wel geleerd wat het is om de toevlucht te nemen tot de genade in Christus. Maar toch langs een minder dramatische, een minder ingrijpende weg dan dat Paulus het geleerd heeft. Nou, hoe komt dat nou? Ja, bij Paulus is het duidelijk. Die heeft zich met hand en tand tegen die weg en tegen dat woord van Jezus verzet. Dat verzet moest gebroken worden. En Timotheus, daar weet je niet van dat hij zich zo verzet heeft. Dat zaad van het evangelie, dat kan al zo vroeg in zijn ziel geworpen zijn door zijn moeder of door zijn grootmoeder. En dat kan al heel jong in zijn leven tot de ontkieming gekomen zijn. En dat kan heel geleidelijk zo gegroeid zijn als een klein plantje, zoals dat gelukkig nog wel gebeurt. En dan moet je zeggen, ja, dan moet je de een maar niet aan de ander afmeten. En dan moeten wij maar niet voor onszelf denken, nou, als ik geen Paulus weg heb, dan kan het niet goed wezen. Dat is de Heere de weg voorschrijven. Laat God ook, ik ben begonnen met de soevereiniteit in de manier waarop God de plaats kiest waar het evangelie komt. Maar God is ook soeverein in het kiezen van de middelen. En God is ook soeverein in het kiezen van de weg die hij met iemand gaat. En God is ook soeverein in de mate waarin hij mensen met het geloof begiftigt. Goed, wij hopen over 2 weken dan ook echt een begin te maken met de brief van de apostel aan de Filippenzen. U mag dat van mij betreft thuis allemaal in de kanttekeningen en in Matthew Henry na gaan kijken. Ik hoop dat ik dan evengoed toch nog wat nieuws te zeggen heb wat u daar bij Matthew Henry nog niet gevonden heeft. Maar laten we ons er vooral ook biddend op voorbereiden dat de Heere ook dit woord en deze verkondiging van het woord zegenen wil. Wij zullen samen nog zingen en u krijgt dan gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 138, het 3e en het 4e vers. Dan zingen zij in God verblijd en als ik omringd door tegenspoed. Thank you. danken. Heere, ootmoedig, danken we u dat u ons deze avond hebt gegeven. Dat we op deze wijze een begin mochten maken met onze Bijbelkring die we, als u ons dat geven wilt, daar hangt het helemaal van af, in het komende seizoen ook hopen voor te zetten. Om dan een gedeelte uit uw woord, een brief van de apostel, samen te bespreken, vers voor vers met elkaar te lezen. Wat gij daarin toen te zeggen had en wat u daarin nog te zeggen hebt. Want dat woord komt ook tot ons, Heere, het is aan de Filippenzen gericht. Die gemeente bestaat niet meer en die mensen die er toen leefden, die zijn er niet meer. Maar het woord is nog wel in de schriften terug te vinden en het is ook vandaag nog levend en krachtig. Het is vandaag ook nog uw getuigenis. Zoals wat we uit Handelingen 16 hoorden, ook nog altijd uw getuigenis is, vol onderwijs, vol waarschuwing, vol nodiging ook. Ja, nodiging ook, vooral als we letten op dat grote wonder dat u daar aan die stokbewaarder schonk, die met heel zijn huis aan u de Heere gelovig mocht worden. En dat laat toch wel zien, Heere, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. Dat uw genade ruim is en dat uw genade ook ruim mag worden aangeboden. Want dat deed de apostel ook, gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En hij zei het er toen gelijk bij, gij en uw huis. Heere, en zo komt dat woord nu ook tot ons, heel persoonlijk, maar dan tegelijkertijd ook met die wijdere strekking, dat anderen er ook bij mogen horen. Heere, geef dat we het persoonlijk verstaan mogen. En dan hoeven we u niets voor te schrijven. Dan gaat u uw eigen gang en dan houdt u uw eigen weg. Maar als dat woord maar ingang vindt in ons hart en als wij, zoals de apostel dat onder woorden bracht, maar gemeenschap aan het evangelie mogen hebben, dat is nog wat meer dan dat we er van huis uit mee vertrouwd zijn. Dat we er verstandelijke kennis aan hebben. Gemeenschap aan het evangelie, dat is een zaak van het hart. Heren, en dat kunnen we geen van allen missen. Niemand van ons kan er buiten. Als we er buiten staan, geven we ons werkzaamheden mee. Als we er deel aan kregen, geven we ons verwondering over. En wil zo zorgen, Heren, dat uw woord, ook dat van vanavond, vrucht mag dragen en zegen mag brengen. Vergeef onze zonden. Breng ons veilig op de plaats der bestemming. Gedenken ieder van ons. En breng ons op de bestemde tijd ook weer in deze kring, samen terug, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.